Goed, we gaan na 4 maanden terug verder met Marcus' verhaal, de nieuwe Exodus en Jezus. Maar om het terug voor de geest te halen, denk ik dat het goed is om dit gedeelte opnieuw te lezen en dan te beginnen met het overzicht en de overdenking van dit stukje in vogelvlucht, om dan door te stoten naar wat volgt, de geschiedenis van Jairus en zijn dochtertje en daaraan verbonden de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Dus laten we maar eerst de 2 gelijkenissen in daden lezen. En hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen zij hem zoals hij was in het schip mee, en nog andere schepen waren bij hem. Er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip, zodat het schip al vol liep. En hij lag in het achterschip op het kussen te slapen, en ze wekten hem en zeiden tot hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. En wakker geworden, bestrafte hij de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En hij zei tot hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerazenen. En toen hij uit het schip was gegaan, kwam hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest, die zijn woning in de graven had. En zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden, want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd nacht en dag in de graven en op de bergen en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde hem en schreeuwde met luider stem de woorden, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, pijnig mij niet. Maar hij had tot hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, wat is je naam? En hij zei tot hem, legioen is mijn naam, want wij zijn velen. En hij smeekte hem dringend, dat hij hen niet buiten het land zou zenden. Nu was daar bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden, en zij smeekten hem al dus, zend ons in de varkens, opdat wij daarin gaan. En Jezus liet het hen toe. De onreine geesten gingen uit de man, gingen in de varkens, en de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer 2000, en zij verdronken in de zee. En zij die ze weiden, vluchten en berichten het in de stad en op de velden. En ze kwamen zien wat er was gebeurd. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en ze werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden hun hoe het met de bezetenen was gebeurd en over de varkens. En zij begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte hem degene die bezeten was geweest bij hem te mogen zijn. En hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem, ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft erbarmd. En hij ging weg en begon in Decapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan en allen verwonderden zich. Zover lezen van Gods woord. Nu, als we even ons overzichtje er terug bijnemen, dan herinnert u zich wellicht dat alles begon bij de inleiding, bij de proloog. Die liep van hoofdstuk 1, vers 1 tot vers 14, vers 15. En daar toont Marcus ons van bij het begin hoe wij zijn verhaal dienen te lezen. En de verhaallijn was dit, dat nu Yahweh opnieuw tot zijn volk zou komen, naar zijn grote belofte die hij eertijds had gemaakt. Maar aan zijn komst zou eerst, zoals aangekondigd was in Maleachi hoofdstuk 3, vers 1, een bode vooraf gaan, die het volk moest toebereiden op de komst van Yahweh, die zou terugkeren tot zijn tempel. En dan vinden we verder in die proloog hoe dat de Heer Jezus tot Johannes de Doper komt, en daar eigenlijk Israëls verhaal opneemt. Ik kom er vanavond nog opnieuw op terug. Die gebeurtenis van de doop bij de Jordaan is iets heel bijzonders, die door Marcus vanuit een heel bijzondere invalshoek wordt belicht. Het verdere van hoofdstuk 1 bestaat voornamelijk, zoals we gezien hebben, Jezus' machtige daden en Jezus' machtige woorden die vooral op de eerste Sabbatdag klinken voor het eerst in de synagoge, waar een man met een onreine geest aanwezig is, weet je nog? Jezus betoont niet alleen met gezag de schrift uit te leggen, maar hetzelfde gezag beveelt hij ook die onreine geest om uit te gaan. Zo worden ons die machtige woorden en machtige daden van de Heer geschilderd, want op diezelfde Sabbatdag komen nog heel veel mensen aan het eind van die Sabbatdag tot de Heer Jezus, die allemaal één voor één genezen en bevrijd worden. Maar dan zien we dat de Heer Jezus eigenlijk zijn thuisomgeving verlaat en rondtrekt in Galilea. En wat we zien vanaf hoofdstuk 2, is dat er 5 situaties ons geschilderd worden, waarin dat de Heer Jezus in conflict komt met de lokale geestelijke leiders. En er ontstaat discussie over onderwerpen als zondevergeving, tafelgemeenschap met wie aan tafel zit, over vasten, over het naleven van de Sabbat. En iedere maal zien we dat de Heer Jezus daar een heel andere opvatting over heeft dan de hangbare opvatting die leeft onder zijn volk. En in die laatste conflictsituatie zien we dat de Heer Jezus op Sabbat in de synagoge is en er is daar een man met een verschrompelde hand. En de vraag is, mag die man ja dan nee genezen worden op de Sabbat? En de Heer Jezus, tot verontwaardiging van de lokale leiders, geneest die man prompt op de Sabbat. En wat is het gevolg? Zij willen hem doden. En dan zien we dat de Heer Jezus de synagoge achter zich laat. Dan gaat hij naar de zee en dan gaat hij de mensen onderwijzen aan de zee. Nu, die verwerping heeft 2 gevolgen, hebben we gezien. Allereerst zien we daar dat, ondanks het feit dat de Heer Jezus verworpen is door de lokale leiders van de synagoge, dat zijn populariteit toeneemt. Dat vindt u vanaf 3 vers 7. En dan gaat de Heer Jezus ook zijn discipelen verzamelen bij de berg en dan gaat hij er 12 tot hem roepen. Die hij zijn apostelen noemt om bij hem te zijn. En we zien dat de Heer Jezus daar eigenlijk Israël, vandaar 12, gaat reorganiseren rondom zichzelf. Als de leiders geen interesse hebben om Jezus na te volgen, dan gaat hij zelf 12 leiders roepen. Dat is wat er in beginsel daar op de berg gebeurt. En dan vinden we vanaf hoofdstuk 3, vers 20, dat die escalatie van de confrontatie tussen de Heer Jezus met de overheden, en nu niet met de lokale, maar met de overheden uit Jeruzalem, in wat we hebben genoemd de Beelzebul-controverse. Er komen namelijk leiders vanuit Jeruzalem die beweren dat wat Jezus doet, demonen uitdrijven, dat hij dat doet door de macht van de tegenstander, dat hij een onreine geest heeft. En in die situatie die ons dan geschilderd wordt vanaf 3 vers 20, zien we dat niet alleen die overheden aanstoot nemen aan Jezus, maar ook zijn eigen familie struikelt over Jezus. Ze denken dat hij buiten zichzelf is, dat hij de pedalen aan het verliezen is. En door die situatie, dat de Heer Jezus nu door de overheden van het volk verworpen wordt, beschuldigd wordt dat hij een dwaalleraar is en een volksmisleider is, zien we dat de Heer Jezus nu zich opnieuw terugtrekt. Hij gaat terug naar de zee, terug naar de mensen, en gaat hij hen opnieuw onderwijzen, maar vanaf nu gaat hij de menigten onderwijzen in gelijkenissen. Tot hen spreekt hij alleen nog in gelijkenissen. En hen die gehoor geven aan zijn woord, en tot hem komen om nadere uitleg, aan hen verklaart hij de verborgenheid van de gelijkenissen. En waarom spreekt de Heer Jezus in gelijkenissen? Wel, Israël is over hem verdeeld wie hij is. En die overheden hebben een duidelijke scheidingslijn getrokken. Voor hen is Jezus bezeten door een onreine geest. En nu komt er een scheidingsproces in Israël, een schiftingsproces, waarin dat ook het ganse volk moed te kennen geven aan wie dat zij gehoor geven. Gaan zij de leiders van het volk volgen of gaan ze Jezus volgen? En dat is de reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. En dan vonden we vanaf hoofdstuk 4 dus vier gelijkenissen en woorden die ons de verborgenheden van het koninkrijk openbaren. Die gelijkenissen zijn bijzonder belangrijk, niet alleen omdat ze ons de verborgenheden van het koninkrijk openbaren, maar omdat de reactie op de gelijkenissen van de mensen die het horen, tegelijk hun hart openbaart. Ja, die gelijkenissen, die zullen afhankelijk van hoe dat er gehoord wordt naar de Heer Jezus, mensen herscheppen naar het beeld van de ware Israël, hoe dat Israël waarlijk hoort te zijn, ofwel gaan ze Israël vormen naar het beeld van hun afgoden die zij lief hebben, zullen ze blind, doof, stom, verhard en levensloos worden. En dat is eigenlijk de bedoeling in de reactie op de Beelzebul-controverse van de gelijkenissen. Nu, na de vier gelijkenissen volgen vier gelijkenissen in daden. En daar zijn we de vorige maal gestrand en wil ik de draad terug opnemen als dit korte overzicht toch duidelijk genoeg was voor iedereen. Nu, we vonden, herinnert u zich nog, dat er een vloeiende overgang is tussen de vier gelijkenissen die ons de verborgenheden van het koninkrijk laten zien en wat er aan het eind van die avond gebeurt en wat eruit voortvloeit. Die vier gelijkenissen in machtige daden. Want we vinden dat de Heer Jezus, zo staat er in Markus 4, vers 35, en hij zei tot hen op die dag, wanneer dat hij die gelijkenissen verkondigd had, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En zo komen ze op de zee of het meer van Galilea terecht. Dus je ziet meteen, de verhaallijn verbindt de gelijkenissen die voorafgegaan zijn nadrukkelijk met die eerste machtige daad van de Heer Jezus. Dus de gelijkenissen van de verborgenheden van Gods Koninkrijk waren in reactie op de crisissituatie, de Beelzebul-controverse, heb ik gezegd. Maar het is heel belangrijk om te zien dat die gelijkenissen in daden ook voortvloeien uit die crisissituatie. Want herinner u nog, die Beelzebul-controversie, die stelt wel Jezus' gezag in vraag. Komt wat Jezus doet nu van God of komt het van de tegenstander? Jezus zijn gezag is in vraag gesteld. En dat is nu waarom dat die gelijkenissen in daden zo belangrijk zijn. Want die gelijkenissen in daden, die zullen openbaren wie Jezus werkelijk is, in reactie op de beschuldiging van de overheden van Jeruzalem. Ze zullen zijn ware identiteit openbaren. En wat is die identiteit? Om even samen te vatten, ik toon u altijd graag waar we naartoe gaan. Wel, Jezus die is Yahweh. De sterke of de sterkere, die Israël uit de slavernij en de ballingschap zal bevrijden door een nieuwe exodus. En we hebben heel veel aandacht gehad voor hoe de Heer Jezus reageerde in hoofdstuk 3 op die beschuldiging dat hij door de tegenstander demonen uitdreef. Want wat was onder andere een gedeelte van Jezus zijn antwoord? Hij heeft heel duidelijk aan dat de Satan helemaal niet verdeeld is, herinnert u zich nog? Maar hij zegt er heel duidelijk bij dat het ondanks alles toch met hem ten einde is. En dan zegt hij, niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huizen achterover, als gij niet eerst de sterke bindt. Of met andere woorden, het feit dat de Jezus nu mensen bevrijdt van onreine geesten, bewijst dat hij die sterke gebonden heeft, anders kan hij zijn huisraad niet roven. Dat is helemaal niet mogelijk. Dus de Jezus had heel duidelijk hier verwezen, zoals we toen overdacht hebben, naar een passage uit de profeet Jesaja, naar een belofte die God had gemaakt aan zijn volk, weet je nog, ze zijn gevangen in ballingschap in Babylon, en ze geloven dat niemand bij machte is om hen uit die gevangenschap te verlossen. En inderdaad zegt Yahweh, geen menselijke macht kan die sterke binden. Maar Ik zal mijn volk verlossen. Ik zal de sterke binden en jullie bevrijden. En dat is wat de Heer Jezus op zin speelt. Hij is het die zijn volk komt verlossen, niet uit de macht van Babylon, maar uit de macht van de demonische machten die schuilgaan achter Israëls afgoderij waar ze aan vast kleven. Dat is de macht waar zij moeten van verlost worden. Niet van de Egyptenaren zoals bij de eerste Exodus of van de Babyloniërs bij de uittocht. Ook niet van de Romeinen die op dat moment heersen in het land, maar van die machten. Nu, we hebben gezien dat in die vier gelijkenissen in daden, in die vier verschillende situaties, Marcus heel veel nadruk legt op, in het eerste geval, de hevigheid van die storm die woedt op het meer, weet je nog? En hij heeft heel veel aandacht ook als de Jezus aan land komt en die man legioen tot hem komt, om de toestand van die bezetenen te omschrijven. En hetzelfde geldt ook voor de twee geschiedenissen die we vanavond zullen beginnen te overdenken. Het dochtertje van Jairus, dat op sterven na dood is, wat er tussenin eigenlijk komt, gesandwiched ligt in dat verhaal. Die vrouw die tot de Heer Jezus komt, die bloedvloeien heeft. Ook haar situatie is totaal uitzichtloos. En Marcus is de enige evangelist die daar zo veel aandacht aan heeft. En dat betekent dat dat voor hem belangrijk is, want het is het kortste evangelie en hij verspilt geen woorden. Zijn woorden zijn zorgvuldig gekozen. Dus met andere woorden, wat wordt er in de kijker gezet? Wel, de macht van de zee en de wind, de machtige demonen, legioen demonen hebben die mannen zijn bezit in die tweede geschiedenis. En in de derde, de ongeneeslijke ziekte, waar dat, die vrouw met haar bloedvloeien mee kampt. En dan de macht van de dood die uiteindelijk toeslaat, want het dochtertje van Jairus sterft, terwijl de Heer Jezus naar daar op weg is. Dus wat is hier belangrijk? Wel, dat de Heer Jezus eigenlijk in confrontatie komt met krachten, met machten, waar de mens gewoon totaal machteloos tegenover staat. Nu, die gelijkenissen, die vertellen ons niet alleen de identiteit van wie de Heer Jezus werkelijk is, want het blijven gelijkenissen. Er is ook een tweede dimensie. Er is ook nog een onderliggende betekenis, namelijk, ze schilderen ook de huidige situatie waarin dat Gods volk verkeert. Ik denk aan de toestand van de bezetenen, de reactie van de Gerazenen, die bevolking, die vraagt dat Jezus beter maar vertrekt. Ook de toestand van het dochtertje van Jairus en de toestand van die bloedvloeiende vrouw laten ons iets zien van de situatie, van de toestand waarin dat Gods volk verkeert. En in dat licht wordt dan de Heer Jezus zijn ware identiteit duidelijk en wat hij voor zijn volk in die situatie kan betekenen. Kan je mij volgen? Dat is wat er in die gelijkenissen en daden eigenlijk aan ons getoond wordt. We hebben opnieuw vanavond de geschiedenis van de storm op de zee van Galilea gelezen. En we hebben gezien hoe dat de Heer Jezus inderdaad, wanneer hij wakker gemaakt wordt door zijn discipelen die in paniek zijn over de storm die zij niet aankunnen, ondanks het feit dat het volwaardige zeelui zijn, die heel wat ervaringen hebben met de stormen op het meer, dat de Heer Jezus rechtsnaalt en de wind en de zee gewoon beveelt met de woorden, hou je mond. Nou, dat is wat er letterlijk staat. Hou je mond. En de wind gaat meteen liggen en de zee is stil. En dat maakt gigantische indruk natuurlijk op de discipelen. En wat is hun reactie? Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Ja, vanuit hun geschiedenis kennen zij maar één iemand aan wie de wind en de zee gehoorzamen. En dat is aan Yahweh, de schepper God, hun maker. Dus je moet je voorstellen wat zij niet moeten denken als zij de Heer Jezus zo zien opstaan en in eigen naam horen bevelen, hou je mond. Ik heb je de vorige maal ook getoond dat gezag over wind en zee iets is dat herhaaldelijk ons onder aandacht gebracht wordt in de schrift en Gods volk onder aandacht gebracht wordt, waarin aangetoond wordt dat Yahweh wel degelijk machtig is om Israël te verlossen uit de ballingschap door een nieuwe exodus. Ja, Israël twijfelt al aan, hè, als ze in ballingschap zijn. Ze redeneren, Babylon heeft ons al komen overweldigen in het land. En nu zijn we in Babylon, op hun terrein. Hoe zal Yahweh ons hier komen verlossen? Met andere woorden, ze zien Yahweh eigenlijk als een lokale godheid. Ja? Maar telkenmale om hen te overtuigen, wordt er gewezen op het feit dat Yahweh geen lokale God is, maar de scheppergod, die macht heeft over wind en zee. En zo vind je bijvoorbeeld in Jesaja 50 vers 2, dat de profeet namens Yahweh tot het volk spreekt, is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in mij geen kracht om te redden? En dan wordt er terugverwezen, zoals bij de eerste exodus, zal Yahweh tot zijn volk komen, en zoals hij toen de zee dreigde en droog legde, zodat zijn volk uit kon gaan uit de slavernij. En zoals hij toen de rivier de Jordaan opende en maakte tot een woestijn, zodat zijn volk kon ingaan in het beloofde land, op dezelfde machtige wijze zal hij hen opnieuw tot zichzelf brengen. Met andere woorden, waar wil ik eigenlijk naartoe? Deze machtige daad van de Heer Jezus door de zee te bevelen en het zwijgen op te leggen, dat hoort eigenlijk te herinneren aan wat Yahweh deed bij de eerste exodus. En we hebben gezien dat ook daar in de profeet Jesaja uitvoerig naar verwezen wordt, en wel in een heel belangrijk stuk, waar er ons getoond wordt hoe dat Yahweh zijn volk deed opstijgen uit de wateren door zijn macht over de zee te betonen. Jesaja 63. Ja. Herinner u, het gaat om een jammerklacht hier van de profeet. Het volk is terug in het land ondertussen, en Yahweh is nog altijd niet teruggekeerd tot zijn volk. En de profeet ziet met heimwee naar het verleden en verlangt dat Yahweh opnieuw tussen beiden komt, tot zijn volk komt, zoals hij eertijds tot hen kwam toen ze in Egypte als slaven verbleven. En hij jammert als volgt en hij zegt, maar nu, waar is hij die hen deed opgaan uit de zee? En zie je, uit de Schelfzee, met de herders van zijn kudde. Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden staalde? Doelende natuurlijk op de wolkkolom en de vuurkolom. Ja, dat is de openbaring van Gods aanwezigheid, Gods geest, bij de eerste exodus. En dan wordt er verder gezegd, die zijn luisterrijke arm geeft toen gaan aan de rechterhand van Mozes, die het water voor hun ogen doormidden spleet, om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de diepe wateren. Dus zie je hoe deze gebeurtenis, de doortocht door de Schelfzee, zo in de kijker wordt gesteld, dat daar God zijn volk verlost door zijn macht over wind en zee. En we hebben gezien dat dit beeld eigenlijk ook in het Marcus-evangelie aan de oppervlakte komt. Wanneer de Heer Jezus, herinnert u zich nog in de proloog, uit de wateren van de Jordaan opstijgt. Maar wat gebeurt er dan? Dan scheurt de hemel open en dan stelt God zijn geest opnieuw te midden van zijn volk. Dus Marcus die verwijst heel duidelijk hier naar Jesaja 63, 64 in de manier dat hij ons schildert wat er dan precies gebeurt bij de Jordaan. Een herhaling van wat er vroeger is gebeurd. Want wat doet de Heer Jezus? Hij gaat eigenlijk Israëls verhaal opnemen. En net zoals we zagen dat er in Jesaja tot 3 maal toegesproken wordt in 63 dat Israël uit de wateren opsteeg, zo komt de Heer Jezus, wanneer hij in de wateren is afgedaald, komt hij ook uit de wateren op. En tot 3 maal werd er gezegd in Jesaja 63 dat God zijn geest in hun midden zond. En wat zien we? Dat de geest opnieuw in hun midden komt. In Jezus. Want de linken met Jesaja zijn overduidelijk. Die opengescheurde hemel is eigenlijk het antwoord op Jesaja zijn gebed. Want wat vraagt hij in Jesaja 64? Och, dat de hemel zou openscheuren. Dat opnieuw Yahweh te midden van zijn volk zal komen. En het gebeurt. Yahweh komt opnieuw door zijn geest te midden van zijn volk. In Jezus Christus. Die Israëls weg opnieuw gaat. Want hij gaat door de wateren en vervolgens gaat hij in de woestijn. Voor 40 dagen. Dus we zien daar een dubbel beeld. De Heer Jezus vereenzelvigt zich met Israëls verhaal en hij is de ware Israël die opnieuw nu diezelfde weg gaat, om het zo te zeggen. Hij zal laten zien in zijn leven in het land wat het betekent om Gods Israël te zijn. Maar tegelijk is hij ook Yahweh die te midden van zijn volk komt. En wat we zullen zien is, ja, alhoewel dat de geest van God op vele profeten was gekomen in de geschiedenis, dat de wijze waarop de geest van God zich nu manifesteert in en door de Heer Jezus, ongezien is in Israël. Want wat had Johannes de Doper aangekondigd? Hij die na mij komt is sterker dan ik, let op de bewoording, de sterke. En, wat zal hij? Dopen met de Heilige Geest. En dat wijst niet in eerste instantie vooruit naar de Pinksterdag, maar wijst vooruit naar wat er in het land nu zal gebeuren. Er zal een tsunami van Gods geest over het land spoelen. Waar de Heer Jezus ook maar komt, komen de mensen met alle klachten die ze hebben, worden ze allemaal genezen. Ja. Dus alles begon in die scène eigenlijk met het feit dat de hemel openscheurt en Yahweh terugkomt tot zijn volk in die geest die nu Jezus vervult. Mag ik het zo zeggen? En het is op dat gebed dat ik nog even wil doorgaan. Want we lezen namelijk in Jesaja 64 verder. Och, dat u de hemel zou openscheuren en dat u zou neerdalen. Hè, die woorden kent u. Wel, als dit zou gebeuren en Yahweh terug tot zijn volk komt, wat zal er dan gebeuren? Dan zou u ontzagwekkende dingen doen die wij niet verwachten. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Geen oor heeft het vernomen en geen oog heeft een God buiten u gezien, die zo optreedt voor wie op hem wacht. Ja, herinner u, de discipelen in het bootje waren geschokt. Dingen waaraan men zich niet verwacht. Niemand verwachtte dat Yahweh op deze wijze zo zou komen onder zijn volk. Niemand, maar ook niemand was erop voorbereid. Dus zie je, dat wat in Jesaja aangekondigd wordt, dat wanneer Yahweh te midden van zijn volk komt door zijn geest, dat er opnieuw ontzagwekkende dingen zouden gebeuren, die niemand verwachtte. En ik geloof dat alle vier die gelijkenissen en machtige daden daar een duidelijke illustratie van zijn. Ja, kunt u mij volgen? Want in alle vier de situaties krijgen we eigenlijk ontzagwekkende daden te zien die niemand van het publiek die daar aanwezig is, verwacht. Ja. Want wat is de algemene reactie in alle vier de situaties? Inderdaad, de discipelen en het schip, ze vrezen met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En dan, wanneer de Heer Jezus de man legioen bevrijd heeft en de onreine geesten in die varkens laat gaan en zij zich storten in de zee, die man bevrijd is, goed en wel bij zijn verstand zit, goed gekleed, de mensen die dat zien, wat is hun reactie? Als ze bevreesd zijn. En de vrouw, wanneer zij gereinigd is en genezen is van haar bloedvloeien, en ze dat ineens bewust wordt, dan zien we dan dat ze bang en bevend is. Waarom? Daar zij wist wat er met haar was gebeurd. En als laatste, wanneer het dochtertje van Jairus uit de dood wordt opgewekt, vinden we, en terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar, en de zij die er getuigen van waren, en zij waren terstond buiten zichzelf, met grote ontzetting, in de overtreffende trap. Dus ziet u de algemene reactie in de vier situaties op die ontzagwekkende daden, die niemand verwacht. Dus, in Jezus, zoals ik u heb laten zien, is Yahweh de Heer nu opnieuw door zijn geest onder zijn volk aanwezig. Ik denk dat dat heel duidelijk is in het licht van Jesaja 63. Hou dat goed vast. Nu, herinnert u, wat zegt de profeet verder in Jesaja 63? Gods geest kwam in hun midden. Wat was de reactie van Israël op die aanwezigheid van de geest van Yahweh bij de eerste Exodus? Wel, ik zal het u tonen. Wat staat er verder in Jesaja 63? Zij, het volk Israël, daarentegen zijn ongehoorzaam geworden toen. En hebben wat? Zijn heilige geest bedroefd. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand. Dat was de reactie van Israël in de dagen toen dat God door zijn geest voor het eerst in midden van zijn volk kwam. Ze bedroefden Gods geest, Yahweh werd een vijand, en wat volgde dan? Hij verhardde hun hart. Ja, dat heb ik je nog niet getoond, maar kijk eens in vers 17, een klein beetje verder. Wat klaagt de profeet? Yahweh, waarom doet hij ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt hij ons hart? Dan zie je het patroon wat hier gebeurt. Zij bedroeven Gods geest door niet in de wegen van God te wandelen. En het gevolg is dat Yahweh hun vijand wordt en dat hun harten verhard worden. Zie dat patroon? Houd dat goed vast, want dat patroon keert eigenlijk terug in wat we gezien hebben in de Beelzebul-controverse. En vormt de achtergrond voor de gelijkenissen die we tot nu toe hebben overdacht. Want wat zegt de Heer Jezus wanneer ze hem beschuldigen dat hij door de macht van de tegenstander demonen uitdrijft? Wat zegt de Heer Jezus? Ja, de zonden die hij tegen mij persoonlijk doet, die zullen allemaal vergeven worden. Dat is het probleem niet. Maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, geeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde. En waarom? Omdat ze hem beschuldigen dat hij in bezit is van een onreine geest, en het is het werk van de Heilige Geest dat door hem gebeurt. Zie je dat patroon dat terugkeert? Gods geest, mag ik het zo zeggen, Jezus wordt weerstaan, zoals bij de eerste Exodus, door de overheden uit Jeruzalem. En wat zal de uitkomst zijn, denk je? Verharding. Want wat zegt de Heer Jezus? Waarom spreekt hij in gelijkenissen? Opdat zij, kijkend, niet zien, horend, niet verstaan, opdat hen niet vergeven worden. Ik wou je dat gewoon maar laten zien, of dat je dat patroon herkent, wat er toen bij de eerste Exodus gebeurde, en wat duidelijk in de kijker gesteld wordt door Jesaja, is eigenlijk wat zich opnieuw voltrekt. Ja? Dus onzagwekkende daden, die openbaren dus in respons op die beschuldiging, Jezus zijn ware identiteit. Jezus, die beveelt dus de wind en de zee en doet eigenlijk wat alleen Yahweh de Schepper God kan. Dat moet je vasthouden. Maar hij doet nog meer. Want wat vinden we dan? Wanneer dat de storm gestild is, komen ze aan in het land van de Gadarenen of de Gerazenen, hoe dat je het ook noemt. En wat betoont Jezus eigenlijk daar? Wanneer die man met een legioen aan onreine geesten tot hem komt, de Goliat onder de demon, zal ik het maar zo noemen. Maar dan betoont de Heer Jezus eigenlijk daar de macht te bezitten om de sterke te binden. Want hij was niet te binden, nee, we hebben dat gelezen. Ze konden hem niet aan banden leggen, ze konden hem niet binden. De Heer Jezus is de sterkere, die in staat is om de sterke te binden en dus Israël te verlossen. Nu, waarom dit verhaal? Want het is wel een heel vreemd verhaal. Het stopt niet achter het feit dat die man bevrijd wordt. Maar uiteindelijk zien we daar dat die demonen, die onreine geesten, verlangen om in de varkens te gaan en ze storten zich van de steilte in de zee. Wat moeten we dan mee? Waarom vertelt Marcus ons juist dit verhaal hier? Wel, ook hier weer zit, is een gelijkenis, zit er een diepere betekenis. Want de manlegioen en de menigten, die laat ons iets zien van de toestand onder Israël wanneer Jezus te midden van hen is. Legioen onreine geesten varen in de varkens en storten zich in de zee. Wat moet je daar in godsnaam mee doen?
Kun je dat ook zien, lekker in de eerste Exodus? Als Egypte toen met de farao met zijn volk die eigenlijk terug in Zee.
Dat is wat het nou verwijst. Want bij de eerste Exodus, wat gebeurt er precies? Yahweh beveelt de zee om zijn volk te verlossen en hen uit te leiden. Maar hij verdringt ook Israëls vijanden. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als we zien dat Jezus betoont dat hij Yahweh is die de macht heeft over wind en zee, ja, dan is het ergens een vanzelfsprekendheid dat nu ook zichtbaar wordt dat hij degene is die bij machten is om de sterke te binden, Israël te verlossen en Israël van zijn vijanden te verlossen. De onderdrukkers die Israël in slavernij hielden, die verdronken in de zee bij de eerste Exodus. En wie onderdrukt er nu Israël en wie houdt hen in slavernij? Rome? Nee, Rome is niet de vijand. Maar de onreine geesten die schuilgaan achter Israëls afgoderij. Israël wordt geteisterd door onreine geesten. En dat is het gevolg van hun afgoderij. En wat is die afgoderij? Wat is al zo duidelijk geworden? Ja, dat is bij de eerste Exodus. Wat is het gouden kalf waar ze aan vasthouden? Inderdaad, leringen van mensen. Leringen van mensen, hun tradities. Leringen van mensen die de schriften verdraaien en manipuleren. Want herinnert u, wat zegt de Heer Jezus op de Sabbat? De Sabbat is er om de mens te dienen. En de mens is niet gecreëerd om de Sabbat te dienen. Dus ze zetten alles gewoon op zijn kop. Ze leven in een ander scheppingsverhaal. In het begin schiep God de wet. En vervolgens creëerde hij mensen om die wet te gehoorzamen. Dat is een scheppingsverhaal. En dat is afgoderij. Want wat kent het zijn oorsprong? Ja, niet in de Heilige Geest, hè? Misschien vind je dat voor jezelf ja, toch wel wat ver gezocht om achter ja, de tradities en de leren wat dat Israël aan vasthoudt, om dat te zien dat dat afgoderij is, dat ligt je misschien wel wat moeilijk. Maar bedenk wat verder gebeurt wanneer dat de Jezus op weg is met zijn discipelen van Galilea naar Jeruzalem. Op een gegeven moment begint hij te vertellen wat dat hem zal overkomen. En dan zegt hij dat hij door de oversten zal verworpen worden en dat hij zal moeten lijden. En wat is Petrus' reactie? De man is bijzonder verontwaardigd, omdat de Heer Jezus dat zegt. Dat zal u geenszins gebeuren, zegt hij tegen de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus dan? Ga weg achter mij, Satan. Hij bedenkt de dingen van de mensen. Dus denk daar even over na. Hoe komt hij bij het beeld dat hij zich gevormd heeft van hoe dat de Messias er zou moeten uitzien? Hoe komt hij daarbij? Inderdaad, door leringen van mensen. En waarom is de Heer Jezus zo furieus? Omdat het beeld dat hij heeft van de Messias, ja, wat is dat? Dat is een Alexander de Grote met pijpenkrullen wat naar uitziet. Ja, toch? Een zeloot, iemand die komt en die Israël zal bevrijden van de macht van de Romeinen, net zoals de heersers van deze wereld. Dat is zijn beeld dat hij heeft van de Messias. Snap je nu waarom de Heer Jezus zegt? Satan, ga weg achter mij, u bedenkt de dingen van mensen. Het is een demonisch beeld dat hij heeft van de Messias. De Heer zegt dat tegen Petrus. Hé. Petrus is een man die opgegroeid is in een hele lange traditie, waar dat God al honderden jaren door zijn profeten de principes van het koninkrijk verkondigt. Maar het beeld dat hij heeft van de Messias is niet gevormd naar de principes van het koninkrijk. Hé. Want de koning die aangekondigd is, de Messias, is wel toch van een heel ander karakter, denk ik, of de Julius Caesar en een Alexander de Grote. Ja? Dus houd dat goed vast. Want ik weet het, voor ons ligt dat, ja, verkeerde opvatting over de schrift, afgoderij. En we voelen ons al een beetje ongemakkelijk. Ja, maar het is wel de realiteit, hè? Is dat duidelijk voor iedereen? Oké, dan gaan we een stapje verder. Om te kunnen begrijpen wat er zich eigenlijk afspeelt in die vreemde geschiedenis, en die man die bevrijd moet worden, daar wordt ook zo uitdrukkelijk van gezegd dat hij in de graven woont. Dat is allemaal heel vreemd, die omschrijving die daar gebeurt. Wat moeten we daarmee doen? Opnieuw is het profeet Jesaja die ons duidelijk aangeeft wat de achterliggende betekenis is. Er is maar één schriftplaats in heel de Bijbel, je kunt niet missen, waar dat varkens, graven en demonen eigenlijk samen aan bod komen. En het is in Jesaja hoeveel? Kijk eens wat dat we hier zijn en kijk eens wat we daar zijn. 65. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. dat de weg gaat die niet goed is naar hun eigen gedachten. Is dat niet wat de Heer Jezus tot nu toe heeft gedaan? Een volk dat mij voortdurend tot toorn verwekt, zegt Jahwe. Recht in mijn aangezicht. En wat doen ze? Door offers te brengen in de tuinen en een reukoffer te brengen op bakstenen. Ze zitten in de grafspelonken en overnachten bij wie daar bewaard worden. Nu, wie wordt er bewaard? Onreine geesten. En wat voeden ze zich mee? Ze eten varkensvlees en er is kooknat van onrein vlees in hun vaatwerk. En wat zeggen ze? Blijf waar je bent. Nader niet tot mij, want ik ben heiliger dan u. Dat licht moet je projecteren op wat er gebeurt in de geschiedenis van de mannenlegioen, die inderdaad woont in de graven, die bezeten is door onreine geesten en die daar door Jezus bevrijd wordt. Maar wat is de reactie van die lokale bevolking daar? Zijn ze hip hip, hoera, prijs de Heer, Jahwe de Verlosser is in ons midden? Wilt u alsjeblieft weggaan? Ze willen liever bij hun varkens blijven. Ja, ze zijn er al 2000 verloren, niet ondertussen? Wanneer dat ze de kans krijgen om verlost te worden van hun afgoderij en de daaraan verbonden onreine geesten, voor wat kiezen ze? Niet voor de Heer Jezus, maar voor hun varkens. En ze vragen aan hem dat hij weggaat. Ze zien dat is de toestand waarin dat Israël verkeert die ons geschilderd wordt. Jezus had zijn handen naar hen uitgestrekt tot nu toe, maar zij volharden in de weg die niet goed is. De weg van de Torah naar hun invulling, de tradities, de leringen van de ouden, gedachten van mensen, daar houden ze aan vast. En waar zegt God, heel uw religie, weet je wat dat eigenlijk is voor mij? Het is net hetzelfde, of dat je in de graven gaat wonen en dat je voedt met onrein voedsel. Dat is wat dat voor mij betekent. Onrein. Maar wat denken ze van zichzelf? Dat ze heilig zijn, hè? Ze zijn de rotsvast van overtuigd, de fariseeën, dat dit de weg is, die heilige weg is die ze bewandelen in hun leven. Wat is Gods visie erop? Die heilig is pure onreinheid. Kan je mij een beetje volgen daarin? Straks had het nog duidelijker worden dat dit absoluut niet ver gezocht is. Trouwens, er is ook nog een andere passage, en spijtig genoeg kan je dat niet zien in uw Bijbeltje, maar Psalm 67, vers 6 en vers 7 in de Septuaginta, Griekse vertaling van het Oude Testament. De Griekse vertaling van het Oude Testament is datgene wat dat heel vaak gebruikt wordt door de schrijvers van het Nieuwe Testament. En moet je zien wat er daar staat. Psalm 67, vers 6. God vestigt eenzamen in een huisgezin. Hij leidt gevangenen machtig uit. Zelfs hen die tergend handelen. Hen die wonen in graven. En in welke context wordt dat gezegd? O God, toen u voor uw volk uittrok, toen u voortschreed door de wildernis. Dus een terugblik op de Exodus. En de afgoderij waar Israël in volhardde tijdens de Exodus. We hebben in de tijd het voeren bij stilgestaan in de boodschap van Stefanus, weet je nog? Daar hebben we toen over nagedacht. Maar zie je, hoe wonen in graven, waar dat de demonen thuis zijn, hoe de Heer God zo naar zijn volk ziet als het gaat om afgoderij. En hoe er hier direct de verbinding weer gelegd wordt met de Exodus. Nu, dat woordje wonen hier is identiek hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Marcus om aan te duiden dat die man legioen genaamd woont in de graven. En dat woordje komt maar eenmaal voor in heel het evangelie. Dus ik denk dat er daar toch een heel duidelijke verwijzing in ligt naar deze psalm in combinatie met Jesaja 65 vers 2 tot 5. Kan je mij een beetje volgen? Nu, we zien dat als dat de toestand is van Israël, ja, er is maar één iemand die naar de Heer Jezus komt toegelopen om verlost te worden. Maar hij heeft gelezen, hij komt heel snel naar de Heer Jezus toegelopen. Hè? En die enkeling wordt verlost. Maar de overgrote meerderheid daar wil met de Heer Jezus eigenlijk niks te maken hebben, hebben we gezien. Maar er wordt ons ook getoond hoe dat ondanks alles deze weerspannigen, om het met de psalm te zeggen, toch kunnen verlost worden. Als ze inderdaad, zoals deze man, die Jezus uit de verte zag, naar hem toe lopen en als zij voor hem neervallen en hem erkennen als Jezus, de Zoon van de Allerhoogste. Nu moest je dat ver gezocht vinden, Straks komen we erop terug, want er zijn nog een heel deel die aan Jezus' voeten neervallen in de komende geschiedenissen. Dat is het patroon dat je ziet. En wat zegt de Heer Jezus tegen die man, wanneer dat hij goed bij zijn verstand is, gekleed zit, en hij eigenlijk verlangt om de Heer Jezus achterna te gaan? Ja, dat is wel een heel opmerkelijke ontwikkeling hier daar. Dat is iemand die de Heer Jezus wil achterna gaan, en hij mag niet van de Heer Jezus. En tegen alles en iedereen zegt de Heer Jezus dat ze moeten zwijgen van wat hen overkomen is. En hier moet die man naar zijn huis gaan en moet hij vertellen wat de Heer aan u heeft gedaan. En hoe hij zich over u heeft erbarmd. Zeer bijzondere woorden. Die aanduiding, dat is geen beleefdheidsvorm. Herinnert u? Jezus zelf aanduiding hier kan je het niet misbegrijpen als je terugdenkt aan de inleiding van Marcus. Want hoe begon het Marcus-evangelie? Stem van de roepen in de woestijn, bereid de weg van de Heer. Maak zijn paden recht. Wie is de Heer daar in Marcus 1, vers 3? Jaweh, die terugkomt tot zijn volk. Als u dat niet voldoende is, wat zegt de Heer Jezus over zijn relatie tot de Sabbat? Hij is de Heer van de Sabbat. Dus moet je dan twijfelen dat de Heer Jezus zichzelf begrijpt? Hij ziet zichzelf als Jaweh de Heer. Vandaar, in het Nieuwe Testament noemt iedereen Jezus Heer. Dat is de betekenis. Het is niet mijn Heer Jezus, hè? Maar Jezus, Jaweh de Heer. Mooi, hè? Als je daar zo over nadenkt. En Jezus' erbarming die hij hier betoont, hoe hij zich over u heeft erbarmd, dat moet hij vertalen, hoe dat hij erbarming heeft gevonden. Nu, Jezus' erbarming en die machtige daad dat je hier ziet, is eigenlijk het antwoord op Jesaja zijn smeekbeden. En die smeekbeden is Jesaja hoofdstuk 63. Wat zegt hij? En je ziet uit aan de komst van Jaweh, die terug te midden van zijn volk komt, en wat zegt hij? Kijk neer uit de hemel, en zie uit je heilige en luisterrijke woning. En zoals bij de eerste Exodus, toen dat Jaweh ook zag hoe dat zijn volk zuchtte in de slavernij. Hij zegt, kijk opnieuw van uw luisterrijke woning naar beneden, heren. Wat zijn uw naijver en uw machtige daden, doelende op de eerste Exodus? Uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid. Ja, toen zei de profeet, ze houden zich jegens mij in. Maar nu niet meer, hè. Nu is die barmhartigheid opnieuw tot Gods volk gekomen. En je ziet het zo mooi. In die machtige daad, in die bevrijding van die man, legioen genaamd. Dat is allemaal in diezelfde passage, hè. 63, 64, 65. Dat hangt er allemaal aan elkaar. Is dat toevallig, denk je? Goed, dat brengt ons, als er geen vragen hierover zijn, bij de genezing van de twee dochters van Israël. Mag ik verder gaan? Dan zou ik voorstellen dat we dat stuk eerst lezen. Hè? Want ik denk dat het toch iedere keer belangrijk is om de schrift te lezen. Hè? We moeten niet alleen praten over de schrift, we moeten ook de schrift lezen. Dus wanneer dit gebeurd is in het land van de Gadarenen, zien we dat de Heer Jezus terug in het schip gaat en naar de overkant vaart. Daar beginnen we. En toen Jezus in het schip opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich een grote menigte bij hem en hij was aan de zee. En er kwam een van de oversten van de synagoge, Jairus geheten, en toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte hem dringend aldus: mijn dochtertje is op haar einde. Kom toch en leg haar de handen op, opdat ze behouden wordt en leeft. En hij hing met hem op weg. En een grote menigte volgde hem en drong tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad en veel had geleden van vele artsen en alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden had, maar veel eer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord en kwam in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden. En terstond droogde de bron van haar bloeding op, en ze merkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan, keerde zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En de discipelen zeiden tot hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt, en u zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. De vrouw, nu bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor hem neer en zei hem de hele waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen en vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen er van de oversten van de synagogen, die zeiden, uw dochtertje is gestorven, wat valt u de meeste nog lastig? Jezus luisterde echter niet naar het woord dat werd gesproken en zei tot de oversten van de synagogen, wees niet bang, geloof alleen. En hij stond niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de oversten van de synagogen en hij zag misbaar en lieden die luid weenden en jammerden. En toen hij naar binnen was gegaan, zei hij tot hen, waarom maakt u misbaar en weent? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En ze lachten hem uit. En nadat hij nu allen had uitgedreven, nam hij de vader van het kind en de moeder en hen die bij hem waren mee, ging naar binnen waar het kind was. En hij greep de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar. En ze waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting. En hij gebood hen dringend dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. De genezing van de dochters van Israël. Opmerkelijk is dat we hier de Heer Jezus waar opnieuw aantreffen aan de zee, wederom. Dus je ziet hoe deze verhalen eigenlijk vlot met elkaar verbonden worden rond het thema de zee. Alle vier, want wat vinden we hier? Dat verhaal van die bloedvloeiende vrouw eigenlijk gesandwiched ligt langs beide zijden door het verhaal van Jairus en het dochtertje. Dat zit daartussenin geklemd. We noemen dat een sandwichstructuur en dat vind je zeer regelmatig in het Marcus-evangelie. Daar kom ik straks wel op terug. Nu, die Jairus, die is verdraaid een overste van een synagoge. Nou, dan moet er al een belletje bij ons beginnen te rinken, een overste van een synagoge. Jezus had daar geen goede ervaring mee met synagoge. De laatste keer dat hij er was in Marcus 3, vers 1 tot 6. En dat ging niet goed, hè? Want ze willen hem ombrengen. Dus er heerst eigenlijk een zeer vijandig klimaat ten aanzien van hem. Maar deze man is een overste van de synagoge en hij komt naar de Heer Jezus toe. En wat doet hij? Wel, net zoals ik al zei, hetzelfde als de man die bezeten is. Hij werpt zich aan de voeten van de Heer Jezus neer, smekend. Ja. En ook de vrouw straks zal dat doen. Ja, dus je moet die dingen gewoon opmerken. Vele uitleggers zijn het erover eens dat wat er dan gebeurt in de synagoge met de man met de verschrompelde hand, in Marcus 3, vers 1 tot 6, dat in Capernaum is. En dat Jairus de overste van de synagoge te Capernaum is. Dat geeft met verschillende dingen te maken, dat wordt niet rechtstreeks zo genoemd, maar er is iets dat heel opmerkelijk is. Ga je dat wel bij tijd aan willen tonen, maar laten we daar nu van uitgaan. Als je even die geschiedenis opslaat, wat was er dan precies gebeurd? Er is inderdaad een man met een verschrompelde hand. En wat zegt de Heer Jezus daar? Wilt er dat iemand voorlezen wat de Heer Jezus daar zegt? Want de Heer Jezus is verbolgen over het verharde hart van die mensen die daar rondstaan. Die eigenlijk niet willen dat Jezus die man geneest. Ja, het is Sabbat, het is zaterdag. Kan hij niet de maandag of de dinsdag of de woensdag genezen? Hè? Sabbat. Het is voor de Heer, hè? Het is voor de Heer. En wat zegt de Heer Jezus?
Wat mag men op Sabbat doen, goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?
Een leven redden of een leven bewaren, is het eigenlijk letterlijk. En let nu eens op wat deze man uiteindelijk vraagt aan de Heer Jezus. Mijn dochtertje is op haar einde. Kom toch, leg haar handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. Deze Jairus was getuige geweest in de synagoge in Capernaum, hoe de Heer Jezus, die man met de verschrompelde hand, leven had gegeven. En dat gaf hem de vrijmoedigheid om nu tot de Heer Jezus te komen. Want bedenk eens wat hier gebeurt. Als de tendens in de synagoge is vijandigheid ten aanzien van de Heer Jezus, en hij is een overste, en hij komt hier zich neerwerpen aan de voeten van de Heer Jezus, te midden van zo'n grote menigte. Ja, dat is wel een serieus statement, hè? Ik denk wat hij doet, dat dat wel serieuze gevolgen gaat hebben voor zijn verte carrière als overste van de synagoge. Denk je niet? En trouwens, hij wordt hier bij name genoemd. Vind je dat veel dat mensen bij name genoemd worden in het evangelie van Marcus? Wat voor zin zou dit hebben? Dat inderdaad een goede bekende is, dat de mensen naar wie dat evangelie oorspronkelijk gericht is, dat ze hem kennen. Ja, hier is een discipel van de Heer Jezus geworden, die gekend is door vele mensen. Ja, die getuigenissen die we hebben, dat is niet iets dat overgeleverd is van kerk op kerk. Hè. Het zijn overleveringen die tot ons gekomen zijn door ooggetuigen, die het allemaal zelf hebben meegemaakt en aan de lijve hebben ondervonden. En Jairus is zo iemand. Ja? Deze man is een discipel van de Heer Jezus geworden. En hij gelooft dat de Heer Jezus het leven van zijn dochtertje kan behouden, omdat hij dit met eigen ogen gezien heeft. Dus wat Jairus doet, is eigenlijk een geweldige stap voor een man in zijn positie, gezien de vijandige situatie. Maar zijn liefde voor zijn dochtertje en zijn geloofsvertrouwen in de Heer Jezus is groter dan zijn angst om dat af te gaan en gezichtsverlies te lijden. En wat denk je, zou de Heer Jezus zo'n geloofsvertrouwen teleurstellen als iemand? Nooit, hè. Neemt dat mee voor uw leven. Zelfs al gebeuren er dingen die op dat moment uw geloof op de proef stellen, want het zijne wordt ook op de proef gesteld, hè. Dus, zoals ik al aangaf, is hij de eerste persoon ook, trouwens in het Marcus-evangelie, buiten de kring, hè, en dan noem ik Jezus' familie, en de discipelen, die bij naam genoemd wordt. De eerste. En zijn naam, mooie naam, hè. Mogen Yahweh hem verlichten. En waar komt het vandaan? David, zeg ik in de priesterlijke zegen. David, kan dat goed? Hoor je het? De Heere doet zijn aangezicht over u. Ja, dat is wat zijn naam eigenlijk betekent. Mogen Yahweh hem verlichten. Mag zijn heerlijk aangezicht schijnen op hem. Goed, maar wat zien we? Wanneer dat de Heer Jezus mee op pad gaat met Jairus. Ja, de menigte volgen natuurlijk en iedereen dringt tegen de Heer Jezus aan. Maar van heel die menigte is er één iemand die Jezus aanraakt in geloof. Een vrouw, een heel die menigte. Ja. En dat brengt ons eigenlijk bij het volgende verhaal die ons hier getoond wordt. Een vrouw waarvan dat de situatie heel uitvoerig beschreven wordt. Ze leidt al 12 jaar aan bloedvloeien. En wellicht heeft ze ongecontroleerde bloedingen, menstruatiebloedingen. En er wordt ons heel nadrukkelijk gezegd dat ze al heel veel geleden heeft, niet alleen van de ziekte, maar van al die mannen die aan haar geprutst zijn. Dokters, dat er niet veel baat van had, hè? En wat ze er nog bij gekregen heeft, is een lege portemonnee. Maar ze had alles eraan gespendeerd en ze was veel eer achteruit gegaan. Het was veel erger geworden. Moet je dat een keer voorstellen? Een pijnlijk en ook trouwens een uitzichtloos leven. Hè? Want wat betekent dat onder Gods volk als je constant ongecontroleerde bloeding krijgt? Dat je constant onrein bent. Is ze gehuwd? Weet niet. Dat is toch niet mogelijk voor een man voor daarbij te blijven? Met een vrouw die constant onrein is. Is dat niet te doen? En wat denk je? De mensen rondom haar die weten van die ziekte. Niemand veel die met haar optrekt. Hè? En zo'n reinheidscultuur van de dagen van de fariseeën. Die vrouw is helemaal geïsoleerd. En ze zit gewoon financieel aan de grond. Kun je inbeelden hoe hopeloos dat die vrouw is. Dus hij heeft die details omdat we er zo over nadenken. Hè? En heel duidelijk voor ogen zien wat dat de situatie hier is. Als je bij zo'n geschiedenis komt, moet je de rem toetrekken. En moet je erover nadenken tot je laten doordringen. Ja, wat een drama dat het hier eigenlijk is. Dus alle menselijke hulp had voor haar meer kwaad dan goed gedaan. Deze vrouw is enorm wanhopig. En je ziet dat ook in wat dat ze doet. Nu, rein, onrein. Ik weet niet wat je beeld daarover is. Maar onrein, dat hoeft niet per se kwaad of zondig te betekenen. Eigenlijk, rein of onrein wil niet zeggen of iets in zichzelf goed of kwaad is. Ik wil er de volgende keer aandacht aan geven. Ik ga er vanavond niet bij stilstaan. Maar het heeft alles te maken met hoe dat God de dingen verordend heeft. En dat er verschillende niveaus van heiligheid zijn. Die God in zijn schepping heeft verordend. En die kan je niet met elkaar vermengen. Die moeten gescheiden blijven. Want uiteindelijk Als een meisje dat voor de eerste keer krijgt, wat betekent dat? Dat ze vruchtbaar is. Maar wie heeft ons dat gegeven? De Heere God heeft ons dat gegeven. Want dat is de manier waarop dat wij kunnen leven voortbrengen. Kinderen verwekken, kleine beelddragertjes. Ja, de Heere God had dat helemaal anders kunnen installeren in zijn schepping. Maar hij heeft dat aan ons gegeven als een geschenk. En het is nog plezant ook. Dus in zichzelf is die bloeding niet slecht, he. Het is een gave van God. Dus begrijp je, rein of onrein zegt niet in zichzelf of dat iets goed of slecht is. We mogen niet in die termen denken. Maar de volgende keer ga ik dat helemaal uitleggen. Maar ik wil het u maar al meegeven dat je er een keer over nadenkt. Want we denken direct aan vies, zondig, maar daar gaat het hem hier in principe niet over. Maar de volgende keer dan meer over. Het was altijd aan klantenbindingen, dat weet je. Nu, die vrouw is eigenlijk zo wanhopig, mensen, dat ze hier iets doet dat eigenlijk in de cultuur totaal ongepast is. Eigenlijk een schande is. Want een vreemde man, iemand die niet verwant is of familie is, die raakt helemaal niet aan. Je doet dat zomaar niet. Dat is niet gewoon in die dagen. Herinner je, wanneer de Heer Jezus nou maar gewoon een babbelke doet met die Samaritaanse vrouw aan de bron. Wat voor een heis dat is, dat de Heer Jezus met een vreemde vrouw alleen is. Dus die dingen liggen enorm, enorm gevoelig in die cultuur. Je doet dat zomaar niet. En zeker niet als je in het geval van die vrouw nog een keer onrein bent. Dus zie je wat dat ze hier eigenlijk doet, hoe hopeloos dat is. En kan je dan ook begrijpen waarom dat ze zo stilletjes van langs achter komt en hem heel eenvoudig wilt aanraken en terug verdwijnen in de menigte? Snap je niet waarom? Ja, ze verlangt ongemerkt die hem aan te raken bij zijn kleed, bij de zoon van zijn kleed. Nu, als je iemand de zoon van zijn kleed aanraakt, dan herken je dat die persoon een hogere macht, een hogere autoriteit heeft dan jou. En dan ga je een verzoek tot hem richten. En dat is de betekenis. Maar zie in contrast wat David doet. Hè? Als koning Saul in de grot door zijn kaksje aan het doen is, hij snijdt de slip, ja, de zoon van zijn kleed af. En wat doet hij daarmee? Ja, regelrecht in opstand komen, niet tegen het gezag dat koning Saul bezit. Dus zie je, zij komt gewoon hem aanraken met een diep verlangen in haar hart. En ze heeft zo'n geloofsvertrouwen in hem. Ze heeft maar gewoon van hem gehoord, hè. Maar ze heeft zo'n geloofsvertrouwen, als ze dit doet, hem aanraakt bij zijn kleed, bij de zoon van zijn kleed, dat ze genezen wordt. En ze wil het onopgemerkt doen, maar dat is buiten de waard gerekend natuurlijk, hè. Maar wanneer ze hem aanraakt, voelt ze meteen dat ze genezen wordt door de kracht die van de Heer Jezus uitgaat en die zij ook ervaart. Ze moet niet naar de dokter om te keer laten checken. Ze weet het gewoon. Dus wat ik hier belangrijk vind, is dat je dat niet moet zien als een soort miraculeuze genezing. Hè? Vergeet niet, Jezus is vol van de geest in mens die leven heeft. Ja? En gewoon hem aanraken en er gaat kracht van hem uit. Te wonderlijk, hè? Daarom spreek ik van die tsunami van de geest die over het land vloeide. Zijn dat nooit gezien in Israël? Nu, aanraking. Waarom is dat zo belangrijk dat zij hem aanraakt? Wel, er is eigenlijk een verregaande verbondenheid tussen het fysieke en het geestelijke. En ik heb met een grote G geschreven, nee? Als je herinnert wat ik er zondag over verteld heb, gaat over de geest en het werk van Gods geest. Ja? Dat wij fysieke mensen zijn waarin de geest van God woont, ja, dat is heel nauw met elkaar verstrengeld. Vandaar dat ik toch je wil doen over nadenken, en ik weet hoe moeilijk dat dat ligt in de gegeven omstandigheden, met al de uitspatting dat je ziet rondom je, maar toch moet dit ons doen nadenken wat dat aanraking door geestelijke mensen, als je begrijpt wat ik bedoel, wat dat kan teweegbrengen bij iemand anders. Als wij werkelijk tempel van Gods geest zijn. Denk er eens goed over na. Nu, Jezus die onderkent ook meteen dat de kracht van hem is uitgegaan. He, je ziet, het werkt in beide richtingen. Maar voor Jezus is het belangrijk aan wie? Want hij keert zich om in de menigte en hij wil meteen weten wie dat zijn kleren heeft aangeraakt. En de discipelen, ja, ze verstand eigenlijk niet goed. Hij zei, ja, kom, iedereen is hier aan het tunen en aan het pushen. En je vraagt, wie net er je aanraakt? Allee, kom aan. Ja, dat is ook een beetje een ludieke noot die daarin zit. Hé. Het zijn gewone mensen, hé, zoals u en ik. Hé. Dus maar Jezus die wil kost wat kost de persoon zien die hem heeft aangeraakt. Waarom vindt hij het zo belangrijk om die persoon te zien? Yes. Jezus die zoekt hier persoonlijk oogcontact. En dat is zo typisch bij al die genezingen. Die zijn zo van mens tot mens, zo interpersoonlijk. Die Jezus, het is geen fabriekswerk, hè? Die 1000 mensen die bij hem komen, serie werk. Kan je dat? Heb je dat al gezien? Ik kan het al zien, hè? Ja, dat is niet wat de Jezus doet, hè? Zo gaat de geest van God niet te werk, hè? Zo gaat de geest van God niet te werk, ja? De verlossing van Israël, lieve mensen, dat denk ik is wat je hier bovenal ziet, is een relationeel gebeuren. Het is een intiem gebeuren, oog in oog, maar ja, wij komen te staan. Dat is ook altijd wat ik vraag aan mensen. Ze zeggen, ik ken de Heer Jezus, hij is mijn Heer, hij is mijn Heiland. En dan vraag ik dan, heb je al een ontmoeting gehad met de Heer Jezus? Een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En het zijn er heel veel die, toen ik erover kijk, van wat planeet komt deze? Maar een ware bevrijding, een ware verlossing, is iets dat in de intimiteit oog in oog gebeurt met jou. In de persoonlijke contact. Ja. Laten we dat niet vergeten. Daarom is dat gebed, in nummer 6, en de naam van Jezus zo mooi, want er staat inderdaad, Yahweh doet zijn aangezicht over u lichten. Want dat is wat die vrouw ervaart van het moment dat ze inderdaad tot hem komt en knielend voor hem neervalt en hem de hele waarheid zegt. En let op Jezus' woorden hier, en daar wil ik mee afsluiten, we zijn bijna rond. Dochter, noemt haar dochter. Dat is de eerste maal in het Marcus-evangelie dat Jezus een vrouw dochter noemt. Uw geloofsvertrouwen heeft u behouden. Ha in vrede. Hele bijzondere woorden. Waarom vertelt Marcus dit verhaal? En waarom ligt dat verhaal hier eigenlijk in gebed midden in Jairus en zijn dochter? Dat is toch wel heel vreemd? Nu, dat is in elk evangelie zo. Hij zou kunnen zeggen, oké, het is inderdaad zo gebeurd. Maar als dat zo geschikt is, die sandwichstructuur waar ik daarnet over had, daarin wordt heel vaak het ene verhaal ook de verklaring van het andere. Het is niet voor niks dat zij 12 jaar ziek is en dat dochtertje van Jairus toevallig 12 jaar is. Dan gaan we de volgende keer wat dieper over nadenken, wat daarmee bedoeld wordt. Nog iets ook ik hier wel eigenlijk bij een vraag stellen. En wat is het verband met die vorige twee verhalen? Dat heb je al gezien, dat de Heer Jezus macht geeft. Hij beveelt wind en zee en hij verdrinkt de vijanden van Gods volk. En dat is heel duidelijk, maar wat heeft dat te maken met dit hier? Wat is het verband? Wel, Jesaja, die wijst verder in de tekst. Kijk eens wat we hier zien. Dat is niet veel verder, hè? En hij doelt erop de situatie waarin dat Gods volk verkeert. En wat zegt hij? Wij zijn allen geworden als een onreine. Al onze gerechtigheden als gebruikte mandverbanden. Ja, dat is de betekenis van het woord, sorry dat ik dat zeg. Wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als wind. Er was niemand die uw naam aanriep. Die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onze ongerechtigheden prijsgegeven. Wat hier geschilderd wordt, wij zijn alle geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als gebruikte maandvermanden, dat is wel de situatie wat de fariseeën verkeerden. Want wat zoeken zij? Heilig leven, rechtvaardige daden. Maar wat is het in de ogen van Yahweh de Heer? Gebruik de mandverband. Onreine, bezoedeld kleed. Ja, dat is wat Israël eigenlijk poogt te doen. Heilig leven door de Torah-naleving, volgens de overleving en de eigen tradities. En het is voor God onrein. Israël wordt hier gezien, ondanks alles, nog steeds in ballingschap. Yahweh is nog altijd niet teruggekeerd. Ze zijn nog altijd in hun zonden. Als je dat leest in de schrift, in hun zonden, wil dat zeggen in ballingschap. Ja, wij zijn nog niet teruggekeerd. Maar zien we een keer naar die vrouw in het licht van vers 7. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Wat doet die onreine vrouw? Ze grijpt Jezus in zijn kleed. En de Heer Jezus die merkt er niets van. Eigenlijk is hij aan die vrouw voorbij gegaan, want zij benadert hem van langs achteren. Want je hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onze ongerechtigheid prijsgegeven. Maar wanneer dat zij dat doet en zich vastgrijpt aan zijn kleed, wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heer Jezus, wie heeft mij aangeraakt? Ik wil u. Ah. En dan doet hij zijn aangezicht over haar lichten. Die vrouw toont ons eigenlijk de toestand waarin dat Israël in verkeert. Onrein. Gebukt gaande onder de toorn van Yahweh. In ballingschap. Maar er wordt hier een geweldige boodschap gegeven. Vooral als je het ziet in een ruimer beeld, want Jezus noemt zijn dochter, hè? Dat is heel vaak gebruikte aanduiding, ja, in een heel specifiek Bijbelboek, maar niet meer zeggen welke dat is zeker. Geopend het boek Jesaja vanaf het eerste hoofdstuk. De dochter van Sion, zie je dat? Is achtergebleven als een hut in een wijnhard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad. De dochter Sions zucht onder het oordeel van God, zo wordt ze hier gezien. En dan wordt er gezegd in Jesaja 52, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, en wat kondigt hij aan? Vrede door wat? De goede boodschap, of anders gezegd, het, ja, evangelion staat er in het Grieks, die behouden is, zie je, behouden is verkondigd, en die tot Sion spreekt, uw God is koning. Ja, dat is koninkrijkstaal, hè? Dat is de taal van het koninkrijk. En wat lezen we in Jesaja 57, vers 19? Dat de Heere zegt, ik schep de vrucht de lippen. Vrede, vrede voor hem die verre en voor hem die nabij is, zegt Yahweh. En ik zal hem genezen. Ja. Heel bijzonder. De dochter Sion zucht onder Gods oordeel en ballingschap. Maar dan kondigt God vrede aan door het evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk dat komende, Gods heerschappij tot behouden is. God is koning. Dat is koninkrijkstaal, hè? Dat is de tegenhanger van het koninkrijk van God. In Israëlse schriften. Maar niet meer zeggen, hè? Oud Testament. Maar deze dochter, lieve mensen, is eigenlijk een parabelboodschap. Aan wie dat wil horen, hè? Israël is onder het oordeel. Maar weet je wat de boodschap is voor allen die het wil zien? Maar zelfs al ben je onrein, strek je uit naar hem. En de sterke, die zal jou genezen en vrede geven. Dat is de boodschap die gegeven wordt. Dus ik hoop dat je ziet, broers en zusters, dat die onderliggende betekenis pas helder aan de oppervlakte komt vanuit de achtergrond van Jesaja 63, 64, 65. En ook met het dochtertje van Jairus. Maar dat hou ik voor de volgende keer. En dat was het voor mij voor vanavond. Het was misschien niet zo praktisch, maar ik wou de draad terug oppikken. En vooral die achtergrond dat je ziet, hoe belangrijk dat het boekje Jesaja is, om uiteindelijk dit evangelie te kunnen begrijpen en de dingen in een veel rijkere context te zien.